Ingwie Jan Segers, huiscomponist van het Mahler Student Festival Orchestra. En je hebt een compositie in opdracht van het orkest geschreven, die we dus eigenlijk voor de negende symfonie van Beethoven zullen spelen. Kun je jezelf even kort voorstellen, alsjeblieft?
Ik ben componist natuurlijk, maar daarnaast ook organist. En ik bespeel nogal in mijn vrije tijd al wel eens graag historische toetsinstrumenten. En ik denk dat dat nog altijd heel belangrijk is voor mijn compositiepraktijk. Nu ook werken met oude instrumenten, maar zeker met deze opdrachten werken met het verleden. Dat is een heel belangrijke voor mij.
Je hebt heel veel lessen gehad bij onder andere Wim Hendrix, Alain Kraans, noem ze maar op. Kun je misschien wat meer uitleggen over jouw compositiestijl?
Toen ik begon met componeren bij Alain Kraans, was mijn eerste docent ooit. En ik heb daar immens veel muziek leren kennen, van minimalisme tot Stravinsky. Alles heb ik bij hem leren kennen. En op een bepaald moment komen wij bij de muziek van Luc Brewaes. En ik hoorde dat voor de eerste keer en ik werd weggeblazen. Ik wilde weten wat dat was en ik begon te bestuderen. Zo terechtgekomen bij de spectralisten uit Frankrijk. Het was gewoon werkelijk fantastisch hoe dat men eigenlijk zegt, oké, een toon bestaat uit 1000 verschillende tonen en nog meer. We gaan dit nu analyseren in een computer en dan gaan we dat terug orchestreren en zo een totaal nieuwe klank maken. Fascineerde mij hoe dat men kan zeggen, zoals wanneer men bijvoorbeeld licht kan breken, wit licht breken in allemaal verschillende kleuren, kan men ook een toon breken. En zo bijna fractaalstructuren beginnen maken met tonen. En dat vind ik dan zelf heel fascinerend om te zeggen, oké, we doen dat niet enkel met tonen, maar ook met iedere parameter in de muziek. En dan zo toch met al die beperkingen een mooi verhaal proberen te vertellen.
Fantastisch. We hebben jouw werk ook al eerder gehoord binnen ons orkest. In november vorig jaar, toen speelden we de negende symfonie van Gustav Mahler. Als prelude heb jij toen Ewig gecomponeerd. En inderdaad, we horen die stijlkenmerken van jouw docenten, maar ook zeker van de Franse spectralisten en Luc Brewaes, zeker en vast, heel hard door. Dit is nu de tweede keer dat je iets gaat componeren voor het Mahler Student Festival Orchestra. Kun je misschien wat meer uitleggen over die opdracht die je hebt gekregen?
Ik denk, mijn functie is anders dan bij Mahler 9. Mm-hmm. Bij Mahler 9 zag ik mijn eigen functie als, ik ga een poort maken van het nieuwe naar het eigenlijk niet zo oude. En nu zie ik het eerder als, hoe kan ik omgaan met Beethoven, zodat we Beethoven op een nieuwe manier horen.
Ja, dus eigenlijk Mahler 9, begin 20e eeuw, begin de jaren 20 van de vorige eeuw, en Ludwig van Beethoven, de jaren 20 van de 19e eeuw. En die link wil jij dus eigenlijk proberen te leggen.
Exact.
Met deze prelude.
Exact. En niet per se de gelijkenissen gaan opzoeken, zoals bij Mahler werd gedaan, maar eerder gaan zeggen van oké, ik geef eerlijk toe, er zijn misschien niet zoveel gelijkenissen tussen Beethoven en mij, buiten bijvoorbeeld het feit dat al het materiaal dat ik zal gebruiken voor de ganse prelude, staat op het eerste blad.
Ja.
Alles staat op het eerste blad. Beethoven, denk aan de bekende vijfde symfonie, de eerste vier noten, is zo goed als al het materiaal. Net hetzelfde nu bij de negende. Alles staat op het eerste blad bij Beethoven. En ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, oké, dat is de gelijkenis. Maar voor de rest, op vlak van harmonie, ritmiek, algemene orchestratie, gewoon zelfs de algemene klankwereld, is er geen enkele gelijkenis. Maar dat is heel bewust zo gedaan. om dan juist misschien zelfs een beetje chockerend te zijn wanneer we in die Beethoven komen.
Jouw nieuwe stuk heet in het Duits Bedingung. Wat ik altijd als eerste doe, als ik als de huismuzikoloog van dit orkest ergens aan moet beginnen om een muzikale tekst te fileren, ja, er komt tekst voor in jouw stuk. Je gaat gebruik maken van het koor, dat ook in de finale van de negende van Beethoven zal zingen, uiteraard. Het eerste wat ik altijd doe, is die tekst fileren, want met de tekst heb je ook een heel deel van de ideologische insteek van het stuk heb je mee. Misschien moet ik dat stukje tekst even voorlezen in het Nederlands. Ik heb het vertaald heel vrij, trouwens. Maar zodat iedereen het hier ook kan verstaan. Het is een kort stukje van Friedrich Schiller. Dezelfde auteur, overigens, waar Beethoven ook mee aan de slag is gegaan in zijn An die Freude. Je streeft er altijd tevergeefs naar om jezelf gelijk te stellen aan het goddelijke. Je hebt het goddelijke niet eerst tot je eigen gemaakt. Is dat, kan dat ermee door voor jou?
Zeker en vast. Zeker en vast.
Okay. Die Schiller, we zitten met deze tekst zitten we in de jaren 1785. Het is een deeltje uit een veel groter geheel, Die Künstler heet het. Dat is eigenlijk een verhandeling over het kunstenaarswezen, over de esthetica en zo verder. Het is eigenlijk geschreven in die periode die we vandaag wel eens noemen de Sturm und Drang. Mm-hmm. Dus die Duitse intellectuele stroming die eigenlijk heel veel nadruk legt op uitdrukking van emoties. Natuurlijk het individualisme dat opkomt, want we zitten vlak voor de Franse Revolutie. En dus ook die rebellie tegen de gevestigde orde van die tijd. En die poëzie van Schiller, die weerspiegelt volgens mij ook echt deze thema's. En in dit korte stukje, Bedingung, onderzoekt hij misschien wel zo die vrijheid en het bestaan van de mensheid. En is dit ook wat jij wil onderzoeken in jouw muzikale tekst?
Voor het grootste deel wel, ja. Ik denk, het engste dat er is als componist is complete vrijheid.
Mm-hmm.
Want wat wil je met een wit blad?
Ja, zeker.
Als je heel experimenteel gaat, moet er daar zelfs geen notenbalken op staan. Dus dan is het nog enger. Maar ik heb gekozen om notenbalken te gebruiken. En dan zit ik daar met een leeg blad. Ik heb complete vrijheid om alles te schrijven. Het moet enkel zijn voor deze bezetting en het moet zo lang duren.
Ja, want even voor de duidelijkheid, je moet dus orchestreren voor dezelfde orchestratie als die Beethoven gebruikt, toch?
Exact.
Ja.
Met een paar percussie-instrumenten erbij. Okay. Maar ja, in essentie wel. Maar ja, wat doe je met ultieme vrijheid? Ik zelf voel me veel vrijer wanneer het er een zeer, vaak tamelijk complexe, maar wanneer er een vastgezette structuur is.
Mm-hmm.
Als ik mijn structuur heb, dan begin ik daar binnen. En ik denk dat dat een beetje aansluit bij wat Schiller daar zegt, van om die vrijheid eigenlijk te verkrijgen. Ik denk, voor mij als kunstenaar gaat het niet over, heb ik complete vrijheid om, ik kan alles doen wat ik wil, zolang dat het speelbaar is.
Mm-hmm.
Zelfs als het niet speelbaar is, kan ik het opschrijven en het orkest zal er wel iets van maken. Dat is een beetje hoe dat componisten zoals Brian Ferney houden, denken, die denken, zeker, we gaan iets te complex schrijven, zodat de uitvoering zodanig gestresseerd is, dat er juist in zit. Die spanning van het uitvoeren zelf. Dus ik denk dat eigenlijk een van de belangrijkste aspecten is dat erbij aansluit. En daarnaast, er zijn 12 tonen op de piano.
Zeker.
En ik gebruik ze allemaal. Dus op die manier kan je het ook als vrijheid beschouwen. Maar zeker zo ook, Voor het brede publiek is het vaak lastiger om de boodschap in die spectrale muziek te horen vanaf de eerste luisterbeurt.
Ja.
Maar ik denk dat het er zeker, voor mij zit het erin, om hoe dat het is om vrij te zijn als kunstenaar, om niet, of en zelfs vrij te zijn als mens.
Ja.
Maar daarnaast vind ik iets heel interessants in de tekst van Schiller. Hij heeft het over het goddelijke.
Zoek zoiets, hè?
En dit vind ik zelf immens interessant. Want wat is het goddelijke, het perfecte misschien in muziek? Dat is een vraagstuk dat ik mezelf heb gesteld de eerste maand van het schrijfproces. En voor mij, met de spectralistische achtergrond, ik kom terug op het boventoonspectrum. En wat is het eerste interval na het octaaf in het boventoonspectrum? Is de reine kwint.
Ja.
En toen ik me dit realiseerde, want ik heb het gedicht gevonden letterlijk gewoon door...
Door te bladeren.
Ja. Ik heel poëtisch op een heuveltje in Praag bladeren door gedichten. Het kan niet mooier.
Fantastisch.
Vind ik dat gedicht en plots realiseer ik me, oké, het gaat hier misschien zelfs voor mij over die kwint. Vandaar het eerste wat we horen in Beethoven is de kwint. Het eerste wat we horen in Bedingung is de kwint.
Het lijkt wel alsof alle spanning en alle menselijke emoties in die reine kwint zitten vervat.
Exact.
Of is dat te poëtisch? Geen idee.
Ik kan het zo zeggen, zeker en vast. Maar tegelijkertijd vraagt Schiller dan ook weer, oké, dat goddelijke hebben we dan niet zelf gecreëerd.
Mm-hmm.
En dan is het ook weer belangrijk om te gaan nadenken, oké, perfecte en de mooie muzikale taal wordt door het brede publiek gezien als inderdaad een Mozart, een Beethoven. Maar hebben we zelf dat schoonheidsideaal gecreëerd? Het is, natuurlijk heeft het zijn fundamenten in natuur met het boventoonspectrum.
Ja.
Maar er zijn momenten geweest in de geschiedenis, als we teruggaan naar het organum in de middeleeuwen, werd dat als het ideaal gezien om in parallele kwinten en octaven te zingen en tertsen zoveel mogelijk te vermijden. Dus we hebben altijd ons eigen schoonheidsideaal gecreëerd en vandaar wil ik altijd vragen aan de luisteraars bij ieder concert van mij, van zet dat ideaal misschien niet helemaal uit je hoofd, maar ergens aan de kant. Dat je het nog altijd in je achterhoofd hebt, maar dat je ruimte maakt voor misschien een nieuw, niet per se ideaal, maar een nieuwe klankervaring.
Ingwie, hoe zie je dan eigenlijk de relatie tussen deze tekst en de boodschap, of eigenlijk de roep om verbroedering in Ode aan die Freude? Kun je daar zelf de link leggen? Is er een verband? Want je hebt natuurlijk dezelfde auteur gekozen. Met een even mooie filosofische inhoud als de vredesboodschap in Ode aan die Freude. Maar die roep om verbroedering, zien we dat ook terug in dat down-to-earth menselijke en in dat goddelijke, volgens jou?
Ik denk dat we het zien in de connectie daartussen.
Ja.
Hoe dat het goddelijke en het menselijke eigenlijk voor mij toch op zich hetzelfde zijn. Zij het in muziek, zij het in het dagdagelijkse leven. Dat is, ik denk niet dat we dat als iets apart mogen zien, maar ik denk vooral dat de gelijkenis tussen de twee teksten is eigenlijk dat het over vrijheid gaat.
Mm-hmm.
En inderdaad een mooie fusie proberen te vinden tussen het menselijke en het goddelijke. Ja.
Hoe ben je dan eigenlijk te werk gegaan in jouw muziek? Dus je bent op deze tekst gekomen, je hebt dan inderdaad je bent op die reine kwint gekomen, die heb je helemaal verwerkt. Hoe kunnen wij jouw muziek straks het beste luisteren als luisteraars? En kun je iets meegeven over de compositie, wat aangenaam is om op te letten, bepaalde details, zodat de luisteraars en wij straks als muzikanten ook, als we het gaan repeteren, dat we mee zijn in jouw compositie, mee zijn in jouw verhaal en dat we dit stuk met een grote waardigheid kunnen neerzetten?
Wel, ik denk dat de kwint is de rode draad door het stuk. Ze zit overal verstopt. In het begin wordt ze heel duidelijk gezet. Maar ze begint af te brokkelen. En begint te verkleinen, te verdichten. En er komen zeer dissonante intervallen die dat eigenlijk allemaal voortkomen uit die kwint. Het duurt, ik denk, ik kan me vergissen, maar zeker 1,5 minuut voordat de kwint gaat beginnen transformeren. Dus die zit in ons oor. Dan krijgen we misschien de volle 7 minuten, 8 minuten waar dat die verstopt zit. Maar dan plots is die daar terug. En die klinkt niet vreemd. Die klinkt als iets dat we al zijn gepasseerd. Klinkt als iets dat we herkennen. Niet enkel omdat die consonant klinkt en we kennen die uit andere muziek, maar ook gewoon, we hebben die zodanig veel gehoord in het begin. Dat het is zo dat thuiskomen, maar het is toch niet hetzelfde. Ja. Doordat die kwint juist toch net iets op een andere toonhoogte is, klinkt die anders. En we verlaten het werk eigenlijk ook weer met de kwint.
Ja.
Ik denk dat het allemaal is, zoals in veel werken van mij, waar dat niet in ieder werk komt het begin terug aan het einde, maar als het begin en het einde gelijkaardig zijn, ga je het altijd over de reis die dat materiaal heeft afgelegd, om het zo maar te zeggen.
En zo kunnen wij dus straks met veel vrede ook de eerste noten van Beethoven's 9e aanzetten. Die je trouwens ook citeert in jouw werk.
Ja.
Heb ik al gezien in de partituur. Je knipt en plakt eigenlijk, ja, letterlijk kunnen we zeggen, echt volledig letterlijk, de openingsmaten eruit. En daarna ga je weer poef-paf terug in je eigen toonspraak.
Ah, wel, dat heb ik vooral gedaan omdat ik wilde aan het einde... Dus het einde is eigenlijk, het koor fluistert tutti een tekst.
Ja.
En ik wou dat magische moment houden. En weet je, dat is niet iets dat nadeloos overgaat in Beethoven. En ik wou met een stilte eindigen voor die Beethoven. Dus... Maar ik had nog altijd zoiets van, oké, ik wil er iets van die Beethoven 9 in steken. Hoe ga ik dat doen? Toen dacht ik, dat ik gewoon iedereen fop. En ik begin Beethoven 9 ergens in mijn werk. Exact hetzelfde als dat Beethoven noteert zelfs. Ik denk dat ik niks heb veranderd. En juist wanneer je denkt, oké, maar dit is het.
Ja.
Neem ik het terug weg.
We denken eigenlijk terug aan het vorige project, want Eeuwig liep volledig over in de 9e van Mahler. En we denken, oh, weet je, dezelfde man, dezelfde muziek.
Exact. Het is om dat een beetje tegen te gaan. Ja.
Dat is zeer vernuftig van jou.
Weet je, er zijn hier en daar componisten waar dat mensen over zeggen, die schrijft toch altijd hetzelfde. En dat, ik vind dat, 9 van de 10 vind ik dat bullshit. Maar ja, het is een beetje om dat inderdaad tegen te gaan. Dat mensen die niet gans mijn repertoire kennen, zouden zeggen van, oké, ja, hij gaat zoiets weer overgaan in dat andere werk.
Het zal wel weer, weet je wel.
Voilà. En juist daarom, ik wil ze half gelijk geven.
Ja.
Om ineens met de knal in die Beethoven te gaan en dan te zeggen van, ja, maar kijk, wanneer dat Beethoven zijn eerste echte knal komt, zet ik gewoon een andere.
Ongelooflijk. Ik denk dat we met heel veel plezier jouw werk gaan kunnen vertolken. Bedankt, Ingwie.
Merci voor mij te hebben.